Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Lucas 2, vers 1 tot 7. We noemen Lucas 2, vers 1 tot 7. En we zingen de lofzang van Maria, vers 4 en 5. Psalm 2, vers 1 en 6. Psalm 72, vers 2. En Psalm 87, vers 4. Schriftlezing Lucas 2, vers 1 tot 7. En we zingen de lofzang van Maria, vers 4 en 5. Psalm 2, vers 1 en 6. Psalm 72, vers 2. En 87, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort met het zingen van de lofzang van Maria, het vierde en vijfde vers des Heren. Arm is sterk. Hij deed een krachtig werk. Die hoog zijn van gevoelen heeft hij verstrooid, verward. Met alles wat het hart dier trotsen mocht bedoelen. Het vijfde die stout zijn op hun macht heeft hij versmaad, veracht. Gestoten van de tronen, maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. De lofzang van Maria, het vierde en vijfde vers.
Thank you.
Schriftlezing gemeente in het morgenuur vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 7 versen. Schriftlezing in het morgenuur, Lucas 2, de versen 1 tot en met de 7, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. Van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is. Noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, hun ingeluk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, opdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeborene zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, opdat er voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren in de gemeenschappelijk gebed. De dagen vervuld, de tijd aangebroken, om uw eeuwig geschoten wonderkind ter wereld te laten brengen. Heer, ook deze morgen staan wij als gemeente voor dat grote geheimenis. Wat Paulus heeft uitgedrukt in die woorden: God geopenbaard in het vlees. We kunnen de woorden uitspreken. Er kunnen gedachten bij zijn. Een zekere voorstelling, maar ten diepste is dat niet te peilen. En dan komen we naar het peilloos diepe van uw eeuwige raad. En van uw eeuwige raad, waar gij toch in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid dat hebt uitgedacht. Een weg uitgedacht voor een volk verkoren door uw liefde. Een weg uitgedacht om dat volk terug te brengen in uw gemeenschap. Heere, waaruit het zou vallen, waardoor het rechtens voor eeuwig verdoemd moest worden. En hoe dan bij de handhaving van uw recht nog een volk zalig te maken. En het was daar dat Christus moest komen. Daar in de raad des vredes is hij gekomen. En heeft hij op uw aanwijzen, o Vader, zich bereid verklaard. Ja, zeer gewillig om dat nu te doen. Voor dat volk uw ontzaglijke toorn te dragen. Het leven te verwerven. Heren, dat zijn toch de zaken die uw volk enigszins bekend gaat maken, maar ook daarvan, zoals van al die heilgeheimen, zal de diepste diepte nooit worden beseft. Het zal dan ook een eeuwig wonder zijn, waarin gij de kerk hier bij de aanvang en straks bij de voortgang binnenleidt. En Heere, geef dat het ook vanmorgen mag zijn. U bent een wonderdoend God. En het zal ook een wonder zijn als we in dat wonder zouden mogen zijn begrepen. En dat er ook vanmorgen zouden mogen zijn, ook voor mij, gekomen om die eeuwige straf te dragen, ook voor mij, het hart des vaders geopend, ook voor mij, de gemeenschap hersteld, waarin die gunst die mogen te mogen delen. Heren, want zo zal het toch moeten zijn, dat is persoonlijk. En dat zal ieder van dat volk toch achtergebracht worden. Wat ze niet kunnen geloven, daar gaat u ook plaats voor maken. Want bij alles wat u heeft gedaan, ook dat dierbare werk van de geloofsvereniging, dat ge nou schenkt het geloof om daarmee verbonden te worden aan de mens geworden Zoon van God. Om in die weg ook te mogen delen van het ontzaglijke goed dat hij verworven heeft. De stilling van uw toorn. Dat ge tot die ziel gaat zeggen, ik zal nooit meer op u toren. De vergeving der zonde en de ontsluiting van uw hart, van uw eeuwige gemeenschap. Heren, het zijn zaken niet te bevatten. Maar toch zal er aan deze kant van het graf iets bekend moeten worden, wil het eeuwig wel zijn. En zo mogen we u bidden om in die zin ook een kerstdag te mogen ontvangen. Dat is een dag dat Christus overblijft. Dat het mag zijn met Paulus: het leven is mij Christus. En daarachter het sterven. Gewin. Winst. Onbeschrijfelijke winst. En dan is het verlies voor de duivel, de winst voor de kerk. Heere, geef dat we dat mogen kennen. En mag het zo een dag zijn, Heer. Boven bidden en smeken, boven verwachting uit. Voor ons, zoals we hier door uw goedheid nog samen zijn gebracht in dit morgenuur. U heeft ons nog niet weggenomen door de onverbiddelijke dood die wij in onze diepe val hebben verdiend. En die ook over ons is gekomen, want we zijn door de zonde van uw gemeenschap gescheiden. Ons wacht de lichamelijke dood en als er geen wonder in ons leven geschiet, de eeuwige dood. Heere, maar nog niet dat vonnis voltrokken ten volle. Nog ons gelaten in het heden der genade. Dat we ook deze morgen hier nog samen mogen zijn. En thuis nog een plaats mogen hebben. Heren, zou het ons dan vanmorgen daar een indruk van willen geven, wat het is er nog te mogen zijn. Maar ook nog onder uw woord te mogen komen. Die wel dat die wij zo vaak gering achten. Die wij maar gedurig onder onze kritiek stellen. Of ten ene male niet opmerken. Of toch altijd als te weinig en te kort ervaren. Heren, u weet al de overleggingen en de verdenkingen en verdachtmakingen van ons hart. Zoudt ge er nog over willen opstaan? En ook vanmorgen geven die lage plaats. Dat een wonder mag zijn dat we hier nog aanwezig zijn. En dat het woord nog ontsloten wordt. Heren, niets verdient dan alleen de dood. Als we zo nou eens hier zouden mogen zitten, ja, dan zou het nog kerstdag kunnen worden. Heren, dan zou er nog verwachting kunnen wezen. Niet van ons, maar van die God die maar hoeft te spreken. Het is en die gebied en het staat er. Dan zou het voor de ellendigste en verdoemelijkste der zondaren nog kunnen in dit morgenuur. Voor u niets te wonderen, voor ons en door ons niets verdient. En laat het zomaar eens, deze morgen, hier in Vriezenveen, of het rond de aarde waar de gemeente nog samen mogen komen. Gebied nog uw zegen, strek nog uw handen uit over uw schepping en deel nog uit zegeningen. Heren, zegeningen, voor tijd en voor eeuwigheid, maar die grootste zegen en die allerheerlijkste zegening in de Zoon van uw liefde te worden aangezien. Dan ziet ge in Israël geen boosheid meer, in uw Jacob geen slechtheid meer. Aangezien in de Zoon van uw eeuwige liefde, dat is toch het wonder. En dan komt de blijdschap in de ziel. En dan wordt zo'n nederige ziel een ogenblikje opgericht. Uit het stof om in verwondering weer terug te zinken. Maar dan daar in dat stof van verheuging, in dat stof van verblijding. Dat er een God is die uit onbegrijpelijke zondagsliefde zo'n ellendige en verdoemelijke ziel nog heeft willen aanzien, oprichten en tot zich nemen. Heren, dat zal het wonder zijn van de kerk. Maak er nog eens plaats voor, ook in dit morgen. Of het rond der aarde waar de gemeenten samen mogen zijn, waar uw dienstknechten nog mogen staan, mocht zijn in de mogendheid en de kracht des Heren. Niet bij zichzelf te raden gaan. Niet uit zichzelf te moeten spreken, maar het van u vandaan te mogen ontvangen. Om daarin ook u te mogen bedoelen, zeker de zaligheid van het gehoor hen toebetrouwd. Een eigen ziel ook niet te vergeten, maar daarin toch ook boven alles u te mogen bedoelen. O, dan is het een zeer aangename plaats, want dan hoeft er niets en dan kan er alles. Heren, zou het zo nog willen maken in dit morgenuur. Gedenk uw oude volk Israël. Ach, het blijven toch de beminden om der vaderen wil. En ze staan onder uw goddelijke belofte. Dat gans Israël zalig zal worden. Vermenigvuldig nog eens de gebeden van hen die van u bidden en kermen hebben geleerd. Maar ook de toebrenging van dit volk. Want ach, alleen ook daarom. Niet alleen dat u uw belofte zoudt vervullen. Maar dan komt de tijd ook dichterbij. Dat de kerk op aarde uit mag gaan. Dat de diensten hier beëindigd zullen worden. De laatste maal, Heren, een dienst op aarde, als daar de dienst in de hemelse heerlijkheid zal aanvangen en voortgezet zal worden tot in alle eeuwigheid. En dat er een volk mag zijn ook onder ons, dat ze daar naar uitziet. De kerk hieruit, de kerk daaraan, dan is het voorbij. Dat leven hier op aarde, dat tarten van uw heiligheid, het miskennen van uw liefde, dan gaat de kerk daarin. En dan kunnen ze nooit anders meer dan goed van u spreken. Dan liggen ze voor eeuwig in dat wonder begrepen. Geen twijfeling meer mogelijk. Geen wolk meer aan de horizon. Heren, dan zal alles opgelost zijn. En dat volk in u opgelost zijn. En uitzien naar die dag der dagen. Dat gij zult zijn alles en in allen. Ieder op de plaats, Heren. Hier geen plaats voor het kind en voor de kerk. Maar daar plaats bereid. Een lieflijke plaats, geen maddie met ruime snoeren, een eeuwig wonder, maar ook die andere plaats, want uw huis zal vol zijn, maar ook de hel zal vol zijn. Al uw vijanden voor eeuwig besloten, onder uw gerechtvaardigde toren, Heren, en dat is de toekomst, of daar in dat hemelhof, voor uw goddelijke voeten, ze mogen neervallen. of weg te moeten zinken onder uw eeuwige gramschap en ongenoegen. Het is voor een mens niet te bevatten, nog het een, nog het ander. En toch zal dat de waarheid zijn. Ach, Heere, geef ons daar een overtuiging van. Waar komt het er zo op aan? Dan zal er in ons hart en leven wat moeten gebeuren. Dan wordt het zo overduidelijk aan de ziel bekendgemaakt. Dat er een godswonder moet geschieden, wil het eeuwig welk zijn. Dan komt er een haast en spoeden om onzes levens willen. Heere, wil het zo nog werken. En bij uw volk maar het verlangen aanwakken. Om daar te mogen zijn waar ze u nooit meer kunnen bedroeven. En nooit meer kunnen vertoornen. Waar ze eeuwig in uw armen mogen liggen. En eeuwig u in de ogen mogen zien. Gedenk ons zo tezamen, ons arme volk, Heere. Het diepgezonken vaderland, wat zeggen we? Beseffen we het nog? De weldaden die gij uitgestort hebt op dit volk. Over deze mensenkinderen. Maar die het zo verzonderd hebben. Die geen enkele wet meer erkennen. Dan de wet van eigen belang, hoe kortzichtig. Die alleen maar de wet kennen van de zelfbedoelers. Heer, en dat waar toch in de eeuwen door zoveel volk geweest is. Ook in deze streken. Heren, waar is het gebleven? Maar we hebben niet te klagen. We hadden niet te klagen over zijn zonde. Maar daar we gaan zien. Dat wij willens en wetens van het heilspoor zijn afgegaan. En dan zal het een wonder zijn dat ge nochtans u niet geheel en al hebt teruggetrokken. En nog enige genade blijken wilt schenken. Heren, maar zoudt ge ze nog willen vermenigvuldigen? Niet verdiend, maar het zou altijd nog kunnen. Om het vrije van uw welbehagen. Zie dan dit volk nog aan. En geef nog een wederkeer en herstel. Gedenk daarin ook onze gemeente. Heren, met alles wat er is. En dan kunnen we dat in twee woorden samenvatten. Vreugde en verdriet. Maar wat hebben we dan gezegd? Wat hebben we dan wezenlijk gezegd? Niets. Dan alleen een constatering hoe het leven is. Maar niet gepeild. Wat nou het diepste verdriet zou moeten zijn. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Maar ook die echte vreugde niet te kennen. Opgelost te zijn in u. En daarom geef ons maar kennis van de toestand zoals die werkelijk is. Gedenk ons en aanvaard onze dank. Dat ook mevrouw Jansen weer thuis mocht komen. Dat we haar bij de voordeur ook nabij en goed zijn. Bij de voordeur ook geven. Nog verlichting. Heren, als het gaat om die lichamelijke kwaal. Ook helderheid daarin wat het wezen mag. Maar ook een toekomst, heren, voor haar. Want ziek, oud, hoe ook verder we gesteld zijn, voor haar en voor ons allen geldt, we gaan God ontmoeten. Dan kan er hier wel eens een tijdelijke weldaad worden gesmakt, maar het zal erover gaan, dat we die ene weldaad allen ontvangen. En dan valt veel weg. Niet hoe oud, hoe gezond wij zijn, maar dan valt alles weg. Die ene vraag blijft over, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En Heere, dat kan dan alleen in die Zoon van uw liefde, de enige rechtvaardige. De enige die voor uw aangezicht heeft geleefd, zoals gij dat ook van eeuwigheid hebt bedoeld. Heere, in wie nou uw volk komt aan te zien. Wil haar daarin gedenken, ons allen tezamen, in wat omstandigheden wij ook verkeren. U weet dat op het aller volmaakt. Ook het verdriet wat er is bij de ouders over de kinderen. En bij kinderen over de ouders. Het ligt alles zo vaak verbroken. In deze tijd waar alles verbrokkelt. We zien het in de maatschappij. Het gaat onder de kerk ook niet voorbij. Heer, want het is waar. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dan gaat de liefde verkouden. Dan gaat alles in een neergang die wij niet kunnen stuiten. Maar Heere, wil dan ons daar nog voor bewaren. En geven maar een nauw en aangebonden leven. Want dan wordt het waar. Wat ook in uw schrift staat opgetekend. Dan komt de gezinshereniging. Tussen ouders en kinderen. Dan gaat ge in alles doorwerken. Alles weer herstellen. Zover dat in deze aardse bedeling mogelijk is. Heer, gedenk ook de zorgen die er zijn in psychisch opzicht. Oud en jong. Hier en thuis. Wil ons gedenken daarin en nog geven. Een herstel. Dat we ook naar het lichaam weer in staat mogen zijn. De kerkgang te hervatten. Het leven te leiden. Maar daarin ook zoeken. De dingen die boven zijn. Gedenk ons zo allen tezamen. U weet wat omstandigheden daarvoor zou kunnen zijn. Heer, als het gaat over de tijd waarin wij leven, die ons met grote zorg kan vervullen, ook betreffende de jeugd der gemeente. Heer, wij hebben nog nooit iemand vast kunnen houden. Maar de nood klemt meer en meer in deze tijd, waarin zoveel golven van aanvechting over onze jeugd heen slaan. Heer, dat we wel met verdubbelde inspanning, als u het geeft, zouden moeten aankleven aan de troon van uw genade om ze maar vast te houden. Wat wij niet kunnen. Bewaren bij u al oude waarheid. Maar bovenal ook daar nog leven schenken. Bekering. Dat er ook kinderen hier van nieuws geboren mogen worden. Dat ook daar in de gemeente nog verblijd mag zijn. Als een jeugdige het van u gaan verliezen. Om straks te mogen zijn bij de scharen die niemand tellen kan. En gebied dan nog zo uw zegen. Ook over deze dienst in het spreken, in het luisteren, hier en thuis, in alles wat nodig is om het een werkelijke eredienst te laten zijn. Kom daartoe zelf over. Neem het woord en verschaf uw gehoor. Opdat de roem zij Godes en Godes alleen. Gedenk ons daarin. De rijkdom uw barmhartigheden. Om diens wil, die gij altijd hoort, om Jezus willen. Amen. Wij zouden, geliefde, vanmorgen met de hulp des Heren willen stilstaan bij het eerste vers van het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is Lucas 2, het eerste vers, waar wij lezen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van den keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Tot zover. Dit tekstwoord spreekt dus van het bevel van Augustus. Het bevel van Augustus. Drie gedachten staan we stil. Ten eerste bij de dagen. Ten tweede bij de keizer. En ten derde bij het kind. Het bevel van Augustus. Het gebod. De opdracht. Het bevel van Augustus, de keizer van dat grote Romeinse Rijk. Daar zouden we met Gods hulp over willen spreken. Het gebod van Augustus. Ten eerste staan we stil bij de dagen. Ten tweede bij de keizer. En ten derde bij het kind. De dagen, de keizer en het kind. Laten wij samen zingen van Psalm 2, het eerste. Als ook het zesde vers, Psalm 2, het eerste. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel saamgekomen om God de Heere zelfs naar de kroon te steken. En het zesde, vrees Heere macht en dient zijn majesteit. Juicht, bevert op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon, vanouds u toegezegd. Eer u zijn toren, verdelg voor aller ogen. En wat er verder volgt in de versen 1 en 6 van Psalm 2. Het gebod van Augustus. En het geschiedde in diezelfde dagen. De dagen. Welke dagen? Het zijn de dagen van de zwangerschap van Maria, de ongetrouwde vrouw van Jozef uit Nazareth. De dagen dus van de zwangerschap, de verwachting. En in die zwangerschap zijn duidelijk twee perioden te onderscheiden. De eerste 3 maanden in Hebron, plaats waar Elisabeth en Zacharias woonden. In de laatste 6 maanden in Nazareth. In die dagen, in de dagen van de zwangerschap. In de eerste plaats de maanden daarin in Hebron. Het is de hoogste plaats aan de westzijde van de Jordaan in Israël. De hoogste plaats, 927 meter boven de zeespiegel. En dat is het ook geestelijk voor haar geweest, een hoge plaats. Ze heeft het goed gehad, de eerste 3 maanden. Op een zekere dag, u weet, is daar die engel gekomen. Wonderlijk bezoek. Een engel uit de hemel. De hemel die omziet naar de aarde. Naar een nederige dienstmaagd. De hemel die haar begroet, gij begenadigde. En dat is niet te beschrijven wonder. Als de hemel spreekt, als God spreekt door de mond van zijn knechten, van vrede, van genade, dan wordt die ziel daaronder zo vernederd. Die begrijpt dat niet. Dat de hemel omziet naar een hellewicht. Dat was Maria te beurt gevallen. Wonderlijk bezoek, een wonderlijke begroeting. Gij begenadigde. De Heere is met u. En daarop volgt die wonderlijke boodschap. Dat ze zwanger zou worden. Kind zou baren. De Zoon van God ter wereld zou brengen. Niet te bevatten. Niet te verstaan. En ze heeft het uitgeroepen. Hoe zal dat geschieden terwijl ik geen man beken? En toen dat wonder enigszins verklaart. Niets van u. Alles van hem. De Heilige Geest zal over u komen. Die zal u beschaduwen. Die zal dat heilige verwekken. De Zoon van God. Die vlees die mens zal worden. Uit u geboren. Zal worden Maria. En onder die boodschap is ze weggezonken. Dat ontzaglijke genadewoord. Haar geschonken. Mij geschieden. Naar uw wil. Ze mocht aan Gods kant vallen. Ze mocht het ermee eens zijn. En dat is zo'n lieve plaats. Om aan zijn kant te mogen vallen. Dan mag de Heere alles doen. Zou die me doden. Zou die me naar de hel sturen. Hij is God. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Mij geschieden. Naar uw woord. En weet u. Als dat woord er mag zijn. Die overgave. Weet u wat er dan gebeurt. Dan wordt Christus geschonken. Dan wordt Christus geschonken. Als u vanmorgen zegt, hoe word ik ooit tot God bekeerd? Verliezen van God. Mij geschieden naar uw woord, naar uw vonnis. Zijt gij met mijn doem gediend, zoek uw eer, ik heb het verdiend. En daar, als u valt voor God en voor zijn heilig recht, daar wordt Christus geschonken. Ook hier. Op dit woord komt die dierbare geest en verenigt Gods Zoon met het vlees van Maria. Verwekt daar dat heilig beginsel dat uitgroeien zal na 9 maanden tot de Godsmens Jezus Christus. Zo is het begonnen. En toen in die dagen is Maria opgestaan. Want bij al dat wonderlijke wat ze uit de mond van de engel had vernomen, was ook dat nog tot haar gekomen. Dat ook haar nicht Elisabeth al 6 maanden in verwachting was. Op hoge ouderdom gekomen. Weer een wonder. Ook dat teken om te bevestigen dat het waar is wat God zegt. En ze was opgestaan. Nog maar heel kort in verwachting. En gegaan naar dat hooggelegen Hebron. Ten zuiden van Jeruzalem. En geliefden, we hebben er kort bij mogen stilstaan. Alweer ruim een week geleden. Hoe goed ze het daar gehad hebben. Daar zijn zulke wonderen gebeurd. Hè. Toen Maria daar binnenkwam bij Elisabeth. Toen sprong dat kinderke op in haar buik van vreugde. Johannes de Doper, 6 maanden in de moederschoot, sprong op van vreugde. En het tweede wonder, Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ging woorden spreken van zegening, van verwondering, van zaligspreking. Ze mocht en moeder en kind zegenen. Gezegend gij, gezegend de vrucht van uw buik. En ze mocht ook de verwondering uiten. Op mij voorzien. Dat de moeder des Heren tot mij komt. Dat die klein kunnen komen. Krijgen van die opzoekende liefde Gods in Christus. En het derde, de zaligspreking. Zalig zij die geloofd heeft. En de verzekering dat alles zal geschieden wat God heeft gezegd. En toen het derde wonder. Toen werd de mond van Maria geopend. Mijn ziel maakt grote heren. Dat is dat kerk geweest. Kerk in Hebron. 4 tezamen. Daar hebben de lofzangen mogen klinken. En ze zijn gekomen in de hemelhof. En er is vreugde geweest. Over de blijdschap van de kerk op aarde. Maar dat is 1 geheel hoor. Die kerk daarboven en hier beneden. Dat is een kerkdienst geweest. Daar waren ze verblijd in God. Daar sprong alles op van vreugde. In God. De zwangerschap. 3 maanden lang is ze daar gebleven. 3 maanden lang. Dat is een goede tijd geweest. En vlak voor de bevalling, toen Elisabeth in haar 9e maand kwam, toen is ze teruggekeerd. 3 maanden goed gehad, Marcus was zeggen. Allemaal geestelijke oefeningen. Ja. Maar ook in het voorbereiden van de geboorte. Maria, ze hebben niet alleen gezongen. Maar Maria zal ook ongetwijfeld gewerkt hebben. Om deze vrouw al op leeftijd gekomen en dan nog zwanger haar laatste weken bij te staan. U zegt dat staat nergens in de Bijbel. Dan kunt u niet goed lezen. Dan kunt u niet goed lezen. Staat er wel. Want wie God lief heeft, die heeft ook Gods kinderen lief. En die zijn elkaar tot hand en voet. En die hebben elkaar lief. Ook in de kleine dingen van het leven. Die zoeken overal wat de catechismus zegt. Tot er kan dus nut en zaligheid te wezen. De praktijk van het ware leven. Elkaar tot hand en voet te mogen zijn. De dienst der barmhartigheid. Ongetwijfeld heeft Maria die ook daar beoefend. En dat is nou een Godgewijd leven. Met mond en hart, maar ook met je hand. God en zijn volk te dienen. 3 maanden, het is goed geweest. In het hooggelegen Hebron, in het zuiden van Israël. Maar dan gaat ze terug. Dan gaat ze terug. Naar het noorden. Om daar de laatste 6 maanden van haar eigen zwangerschap te volbrengen. Dan gaat ze terug naar Nazareth. Waar het begonnen is, dan moet het ook verder worden geleefd. De tijd van de zwangerschap. En dat zijn hele andere maanden geweest. Die eerste 3 maanden, je zou bijna kunnen denken aan het geestelijk begin van iemand die Christus heeft ontvangen. Hoe leeft die? Op de toppen, in de hoogte, in de eerste liefde. En daarmee kunt je die eerste 3 maanden wel vergelijken. Maar dan, na die eerste liefde. En dan moeten ze weer naar beneden. In het leven van alle dag. En daar komt de beproeving. En daar komt de bestrijding. En dan komen al die binnenpraters. Dan komen al die vijanden opzetten. En dan roepen we het wel eens uit met Jozefat. Deze grote menigte. Wij kunnen daar niet tegenop. Maar onze ogen zijn op u. Dan moet ze naar beneden, naar het lager gelegen Nazareth. Die laatste 6 maanden, dat is de tweede periode. Dan komen de bestrijders, ja. Want dan wordt het bekend in Nazareth dat ze in verwachting is. De eerste 3 maanden hebben ze haar niet gezien. En nu wordt het van lieve leven wel openbaar. Komt het openbaar dat ze in verwachting is. En wie is de vader? En dan komt Jozef in de nood. Hoe kan dat? Een aanstaande in verwachting. En hij neemt zich voor om weg te gaan. Maar wordt daarvan weerhouden door een engel. 'S nachts in een droom. Dan komen de bezwaren. Voor Maria. Hier in Nazareth, maar naar luid van de belofte aan de voorvaderen gedaan, zal dat kind toch geboren moeten worden in Bethlehem. En ik ben in Nazareth, hoe kan dat dan? En denk daar niet te licht over. Maria heeft wel geweten dat het kind in Bethlehem geboren zou moeten worden. En zij is in Nazareth. Ja, want Israël, ook daarin ons een voorbeeld, kent de schrift hoor. Israël kent de schrift. Ik moest denken, zo'n jaar geleden ik een schilderij zag. De late middeleeuwen. En dan zie je daar Maria. Als die engel komt. En hoe was Maria toen die engel kwam? Dan zit ze in een boek te lezen, in de Bijbel. En dan zegt hij, dat staat nergens. Dat staat nergens. Dat Maria de Bijbel las toen die engel kwam. Ze kan wel aan het stoffen zijn geweest. Nee, dan verstaat je het weer niet. Dan verstaat je het weer niet. Gods volk, wat staat er in Psalm 109? Wat staat nou overal? Dag en nacht. Met die woorden Gods bezet. En Gods volk kent de schriften. Want het is de weide waarin ze voedsel ontvangen. En dan zal het misschien aan de letter niet waar zijn geweest dat ze zat te lezen in de Bijbel. Maar ze leefde wel in deze zaak. Zoals ook haar kind haar eerstgeboren en naar het vlees, de Heer Jezus later, zal zijn in de dingen des vaders. Daar is de kerk er ook in. En zo hebben die mensen in die vroege tijden, en ik heb het al meer gezegd, voor mijn gevoel meer kennis gehad van God en van zijn volk, dan wij met al onze boeken en studie en zogenaamde wijsheid. Zo was het wel. En ze wist wel waar de Messias geboren moest worden. Dan komt er een grote nood in haar ziel. Begrijpt u wel, dat is een beproeving. Nou ben ik in Nazareth en dat kind moet in Bethlehem geboren worden. O, zegt de godsdienst, maar dat is niet zo moeilijk hoor. Dan gaan we toch gewoon naar Bethlehem. Lossen we het zelf op. Een mens lost het altijd zelf op. Dan is er een probleem, dan gaat hij nadenken en zegt, kom. Weet u wat de godsdienst gedaan zou hebben? Die vrome mens, die vreemdeling zijn in het ware wezen. Die zouden zeggen, kom, luister eens Jozef, volgens de Bijbel moet het kind in Bethlehem geboren worden. We hebben daar nog familie wonen, zullen we daar de laatste maanden maar niet naartoe gaan dan? Je kunt wel wat werk meenemen, kun je dat daar gewoon ook voortzetten. Zo zouden wij dat oplossen. De Heer een handje helpen. Deze vrouw niet. En dan moet hij dat voorstellen. Ze weet, het moet in Bethlehem geboren worden. En ik ben in Nazareth. Zou de God beloften, is ze dan uiteindelijk nog een vervulling missen. En niet zelf op te kunnen lossen. Daar te blijven. Dat wachten. Dat heilig wachten. Zelf niet te kunnen. Dan komt er een uitzien. Dan komt er een schreeuw. Och, dat je de hemelen scheurt. Dan komt er een schreeuw. Om van God geholpen te worden. Dan weet je wat Gods volk is. Die kunnen zichzelf niet helpen. Die moeten altijd geholpen worden. Dat is een hulpbehoevend volk. Altijd aan de grond. Niets te kunnen, niets te wezen in ons eigen oog voor God. Die moet het altijd weer van die andere kant ontvangen. en er geen recht in aanspraak op te kunnen maken. En toch, en zo is ze gelegerd. Dat is een tijd geweest. Beproeving. En dan zien we, geliefde, hoe de Heer werkt. Die had nog nooit een van zijn kinderen beschaamd doen uitkomen. Ze kon zelf niet in Bethlehem komen. Dat was zo onmogelijk. Maar dat kan dat volk niet. Nee, nog hun vlees wel hoor. Want dan lopen ze God nog voor de voeten. Maar als ze op de plek zijn, dan blijven ze maar stil wachten. Stil maar, wacht maar. Mijn ziel wacht op de Heer. Meer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Zo was Maria gelegen. In die dagen van haar zwangerschap. Eerst 3 maanden in de hoogte. En dan naar beneden. Hoe moet het nou, Heer? Hoe moet het nou? Het niet op te kunnen lossen. Hoe moet het nou? En dan, eeuwig wonder. Dan die boodschap uit Rome. In diezelfde dagen van haar zwangerschap komt dat bevel van Augustus de keizer. Die man die weet nergens van hoor. Maar een middel in Gods hand om het nou voor de kerk op te lossen. Dat gebeurt zo vaak dat de wereld de kerk te hulp komt. Staat trouwens ook in Openbaring 12. En in diezelfde dagen, nu kijken we naar onze tekstwoorden bij vervolg, voor het vervolg, in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Als een tweede gedachte. De dagen van de zwangerschap. We hebben er iets van gezegd, de nood die hoog oprijst. Hoe moet het nou, Heer? En dan dat verwacht, dat is dubbele verwachting. Niet alleen van een kind, maar ook van een oplossing. Van de hemel. En in die dagen, als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Dan komt dat bevel uit Rome in alle delen van het grote Romeinse Rijk. Een bevel van keizer Augustus. We letten op de keizer. Zijn bevel. Wat is dat voor een bevel? Dat alle mensen zich moeten inschrijven in zijn rijk. En dat moeten we met de toenmalige wereld verstaan. En denk maar kinderen aan al die landen rondom de Middellandse Zee. Dan hebben we in grote lijnen wel een goed idee van dat Romeinse Rijk. Dat grote Romeinse Rijk. Al die landen om de Middellandse Zee. En daar is deze keizer de alleenheerser van keizer Augustus. En wat is zijn bevel? Dat zij zich moeten laten inschrijven. En ieder in de plaats van zijn voorgeslacht. Wat is dat voor een inschrijving? Je moet ingeschreven worden door de ambtenaren van de keizer. Je naam en je bezittingen, je vermogen. Waarom? De keizer heeft geld nodig, belasting. En daarom moeten ze ingeschreven worden. Persoon, bezit en vermogen moeten bekend zijn om dan ook belasting te kunnen heffen. Over dat vermogen, over die bezittingen. Daartoe die inschrijving. Ieder gaat naar de plaats van zijn voorgeslacht. En toen werd bij Maria de band verbroken. Hoe moet het? Wat heeft ze? Toen ze dat hoorde, kan toch niet anders, lieve mensen. Wat heeft ze toen op haar knieën Gods eeuwige raad en voorzienigheid mogen aanbidden? Zulk een weg niet te bezien. Dat er nou een keizer in Rome een bevel moet geven. Omdat Maria niet uit eigen beweging, maar in een weg van Gods voorzienigheid naar Bethlehem geleid zal worden. Om daar haar kind ter wereld te mogen brengen. Zo werkt de Heer nog steeds. Ik kan een mens niet bekijken. Geloof je nou echt dat Maria bedacht heeft, als die keizer nou zijn bevel uitvaardigt, dan heb ik een goede grond. Nee. Het lieve kind heeft daar niet aan gedacht hoor. Maar dat hoeft toch niet. Maar ze heeft alleen maar mogen zuchten en opzien tot een hemel. O God, kom toch. Maak het waar. Wat zal ze aangelopen hebben. Hè? En toen kwam het. Wat ze niet kon bekijken. Een bevel van de keizer, een gebod van de keizer Augustus in Rome. En toen kon zij met Jozef beide het huis van David. naar de stad van David, dat is Bethlehem gaan, op rechtsgronden. Een gebod van de keizer, en die hebben te gehoorzamen. Lieve mensen, die overheid heb je te gehoorzamen. En toen konden ze gaan. En een wonderlijke weg is dat geweest. Een weg ontsloten. En zo is in de waarachtige bekering ook. God breekt alles af, wat blijft er over? Onmogelijk. En dan, waar ze niet meer op kunnen rekenen, komt dan een weg ontsloten in Christus. Om met God verzoend te wachten. Daar kun je geluk niet op. Al is dat nog niet het einde van de zaak hoor. Want dan zijt je er nog niet. Dan is er maar een weg ontsloten, maar dat moet er nog komen. Hè? Kom vrienden, het bevel van Augustus, wie is dat? Nou zeg je, Satan, een keizer, dat is een alleenheerser. En zijn naam is Augustus. Nou, dat is niet helemaal waar. Augustus was wel een naam. Het betekent verhevene, dat moet u onthouden. Verhevene. Augustus betekent verhevene. Iemand die hoog geplaatst is. In het Grieks, Sebastos. Zijn die nog Sebastiaans? Nou, dan ben je naar de naam althans familie van Augustus. Sebastos. Verheven. Augustus, verheven. Hoog geplaatst. Was ooit een naam, maar is een titel geworden. Majesteit. Hoog edel. Hoog geplaatst. Hij heette eigenlijk Octavianus. De tweede keizer. Zoon van de eerste. Ja, nee, adoptief zoon. Geadopteerd door Julius Caesar. Deze keizer laat een bevel uitgaan tot de inwoners van zijn rijk. Geliefde. Augustus, laat hem zo ook noemen, zoals hij hier staat vermeld. De tweede keizer van het Romeinse Rijk. Die dat bevel laat uitgaan. Verheven. Is hij die naam waard? Nou, zijn tijdgenoten dachten van wel. Dat was al een bijzondere keizer. Eerst met z'n drieën geregeerd, toen met z'n tweeën, toen bleef Augustus alleen over, alleen heerser. Die drie ambten in zich verenigde. Hij was legeroverste van nagenoeg het gehele leger der Romeinen. Hij was volkstribuun, met recht van veto, kon alle wetten tegenhouden, regeerde dus. En als derde was hij ook nog opperpriester. En als hij goed geluisterd heeft, zegt hij, dus het leger, de regering en de godsdienst. Alles onder zijn beheer. Ja, drie ambten in zich verenigd. En de mensen vonden hem dat alleszins waard. Want het was een groot keizer. Met geweld aan de macht gekomen. Maar toen volgden vele jaren van rust en vrede voor het Rijk der Romeinen. Waarom hij ook werd genoemd Soter, redder, weldoener, Augustus, verhevene, vredevorst. Allemaal benaming om aan te duiden hoe hoog dat volk hem schatte. Een bijzondere keizer, bijzonder ja, om die vrede. Grote delen van zijn koninkrijk. Welvaart, rust en vrede. En daar waren de mensen zeer dankbaar voor. En ze aanbaden hem ook, als ware hij een godheid. Verhevene Augustus. Vredevorst, redder, weldoener. Voelt u wel? Dat is de keizer. Over wie wij vanmorgen spreken. Die dat bevel in de dagen van de zwangerschap van Maria deed uitgaan. Dat de gehele wereld beschreven zou worden. En we hebben uitgelegd wat dat betekent. Deze keizer heeft een bevel uitgevaardigd. Machtig keizer. Ach. Maar een middel. Een middel in Gods hand om de middelaar, Christus Jezus, de enige echte ware Augustus, op zijn plaats te krijgen. En meer woorden wil ik dan ook niet bij dan deze man. Een middel in Gods hand. Hoort u dat? Een middel om de middelaar, Jezus Christus, in Bethlehem te krijgen. Nou, daar moet hij geboren worden. Zo heeft God het bepaald, beloofd en laten verkondigen. En dan zal het geschieden, want geen woord geschiet er ooit gewisser dat het hoogbevel, niet van Augustus, de keizer, het hoogbevel uit zere mond. Dat gebeurt u. Hij zal in Bethlehem geboren worden. Dat kind des vaders. En daarom die keizer in Rome een middel om hem in een rechte weg, hoort u dat? In een rechte weg. Gods volk wordt altijd in een rechte weg geleid. Niet dat kromme, dat slinkse van de godsdienst, zichzelf een beetje helpen, er wat bij doen, er wat afdoen, zo wat, nee, rechte weg. Om een rechte weg daar te brengen. De keizer, dat is onze tweede gedachte. We denken alleen maar aan hem, in zoverre hij door God gebruikt is. Om zijn kerk te geven, het brood des levens, Jezus Christus en die gekruisigd. Onze derde gedachte, het kind. Het kind. De dagen waarin het gebeurde, dat bevel van Augustus, waren dus de dagen van de zwangerschap. De keizer Augustus, we hebben hem enigszins getekend. Die weldoener van het volk, middel in Gods hand. Maar nu waar het om gaat, het kind, het derde, het kind. Jozef en Maria zijn gegaan. Grote afstand, ruim 170 kilometer. Van Nazareth naar Bethlehem in het zuiden. Uit het noorden naar het zuiden. Waar ze het zo goed gehad heeft, daar in diezelfde omgeving. Bij Elisabeth. Zo'n 6, 27 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Het gebied van Judea. Nu iets daarboven, Bethlehem. Stad van David. Daar wordt het kind geboren. In de stal. Daar legt God het brood des levens neer in de kribbe. In de voederbak van zijn kerk. Die van de beesten van de kerk. U zegt, Gods kinderen zijn ook beesten. Ja, zelfs zeer groot beesten. Dat is waar. Daar legt God het brood neer. Bethlehem, de kinderen weten het ook, is broodhuis. En daarom moet het brood des levens, Jezus Christus, daar komen. In het broodhuis. Dat is niet zomaar willekeurig, toen God bedacht had ook die plaats. Nee, dat moest Bethlehem zijn. Vanwege de betekenis ook van de naam van deze stad van David. Waar de zoon van David naar het vlees geboren zou worden. In de voederbak, aan de grond, om te eten. Het brood, het manna dat de hemel is nedergedaald. Om zich te verlusteren de liefde Gods voor verdoemelijke zondaren. Daar in Bethlehem het kind geboren komt. Letten wij op het kind. Letten wij alleen maar op het kind. Dan valt Augustus weg. Dan valt de zwangerschap weg. Aan de moeite van die dagen zal niet meer gedacht worden. De moeders weten dat wel. Oh, dat kan benauwd geweest zijn. Benauwd geweest. Maar als kind geboren is, dan is alles vergeten. Alle aandacht van moeder en vader voor het kind. Dat Gods geschenk. En aan de vorige dingen wordt niet meer gedacht. Dan ligt dat kind. Het manna, het geestelijk manna in de voederbak, daar in Bethlehem. Voor Gods kerk, het geestelijke brood des levens. Het kind is het schoot- en wonderkind des vaders. Hij is eeuwig licht uit licht, God uit God. Uit de vader van eeuwigheid tot eeuwigheid geboren. Door wie alle dingen gemaakt zijn. Dat kind ligt hier. Eeuwig kind. Hij is waarachtig Augustus. Verheven. Verheven. Hij is zo hoog. Hij is God. Hij is God, de Zoon van God. Eeuwig licht. Eeuwige liefde. Eeuwige goedheid. Dat is de Zoon van God. Het schootkind des vaders. Geliefde, de enige werkelijke Augustus, de eerstgeborene. In wie de Godheid volkomen woont. De volheid, zegt Paulus, van de Godheid volkomen woont. En God en mens, en daarom is zijn naam wonderlijk. Twee naturen, wat een kind, wat een verhevene. Twee naturen zijn samengekomen in dat ene kind, Jezus Christus. Twee naturen, God en mens. En daarom zo verheven. Hij, wat ook Jesaja heeft mogen zien, is werkelijk sterke God. die de toren van God voor zijn kerk heeft kunnen dragen. Die door de kracht van zijn godheid kon opstaan om terug te keren in de gemeenschap zijns vaders. Om vandaar als een sterke God zijn kerk te vergaderen, te regeren en eenmaal de hemelse heerlijkheid binnen te leiden. Die sterke God ligt hier in de kribbe. Die straks als een man der smarten het kruis zal dragen en schande zal verachten. Om de vreugde die hem was voorgesteld. Wat is die vreugde? Gods wil te doen. De kerk zalig te maken. En zichzelf daarin kwijt te kunnen. Om de vreugde die hem was voorgesteld het kruis verdragen en schande bracht. Hier ligt de Zoon van de eeuwige God in een kribbe. Het kind des vaders. Het kind van de kerk. Het kind dat de rekening van Gods kinderen zal betalen. Een hemelhoge schuld voor het aangezicht van God zal verzoeken. En de hemel zal openen. Al die verdoemelijke zondaren. In hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. En op dat wonder had de kerk dan nooit uitgekeken. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Die het leven is. Maar die het leven ook geeft. Aan allen die daar naar Gods eeuwige verkiezing geroepen zijn. Uit de duisternis van een van God vervreemde bestaan. Tot het wonderbaar licht in Christus. Die leven is en leven geeft. En de kerk vraagt hem maar gedurig om hun leven aan mijn ziel. Hij geeft leven aan dode zondaren. De daad van de levendmaking komt van Christus. En hij verenigt meer dan ooit die aardse Augustus kon. Die drie ambten in zijn eigen persoon. Waar hij als een profeet de volle raad van God bekend heeft gemaakt. Aangaande de zaligheid van zijn kinderen. En de weg waarin die zaligheid wordt geschonken. Het ambt van priester. Die zichzelf heeft geofferd onder de toren van God. Maar die ook als een priester altijd voor zijn kerk bidt. Altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En als die koning. Die al de lege machten van God zijn gegeven. Alle macht hem geschonken. Om zijn kerk te redden. Bij te staan. Door te helpen. Uit te helpen. Op te nemen. In zijn heerlijkheid. De drie ambten volmaakt verenigd. In deze eeuwige Zoon van God. Die mens is geworden. Uit Maria is geboren. Hier ligt in de kribbe. Omdat voor hem en voor zijn kerk geen plaats is. Geliefde, hij is de enige Augustus, de enige Sebastos, de enige verhevene, hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. En hij verhoogt zijn kinderen uit de drek en zet ze bij de prinsen van zijn volk. Geliefde, deze, alleen wat de aardse Augustus niet verdiende, mag met recht wel worden genoemd. Vredevorst, die kan gebieden. De vrede op aarde en in mijn ziel. Hij en zo vooral willen we hem ook vanmorgen aanschouwen. En mocht het zijn aanbidden. Als die vredevorst. Die gekomen is om de oorlog te beëindigen. De oorlog van Gods kinderen tegen God. Door zijn kinderen te ontwapenen. De vijandschap weg te nemen. De liefde Gods in hun harten uit te storten. Hij is de vredevorst. Hier ligt hij in de kribbe. Straks zal hij gaan. Door de straten van Jeruzalem. Door de straten van het Joodse land. Verkondigend. Dat hij alleen is het brood des levens. Hij zal zijn aangezicht richten naar Jeruzalem. Daar zal hij het offer brengen. Dat Gods toren tot zwijgen brengt. Zo zal de oorlog tussen God en de ziel worden weggenomen. Omdat hij de straf zal dragen en zo plaats maken voor de vrede die alle verstand te boven gaat. Geliefde voor allen die opgetekend staan in het boek des levens. Om vrede te bereiden tussen God en hun ziel. En straks ook de volle vrede te geven. Die volle vrede in Jeruzalem daarboven. Als de kerk thuis zal zijn. Dan zal er nooit geen opstand meer wezen. Er zal geen vijandschap meer zijn. Er zal de eeuwige vrede heersen. Tussen God en mijn ziel. Tussen mensen onderling. Ja, daar zal ook alles in delen. Dan zal het lam met de leeuw en het zuigkind samen zijn in Gods gunst en gemeenschap. Dan zal alles spreken van Gods eeuwige trouw en liefde. Dan zullen zelfs de bergen vrede dragen en de heuvels heilig recht. De profeet heeft ervan mogen zingen. En wij gaan het met hem doen. Psalm 72, het tweede vers. De vrede die verworven is door Christus. Psalm 72 en daarvan het tweede vers. Geliefden, in de christenreis wordt ons beschreven het huis van de uitlegger. Een wonderlijk voorval kwam mij zo voor de geest. Want toen wij nadachten over deze dagen waarin dat bevel van Augustus uitging. Welke wonderlijke weg de Zoon van God geboren werd daar in Bethlehem. Een wonderlijk voorval. In het huis van de uitlegger is christen, daar krijgt u onderwijs en op een gegeven ogenblik wordt hij door de uitlegger, dat is de Heilige Geest, meegenomen naar een zeer, zeer heerlijke plaats. En dan ziet hij een schitterend paleis. Schitterend paleis. En kinderen, kijk eens, op het dak van dat paleis wandelen mensen in gouden kleren. Het is duidelijk, hè? Dat paleis, dat is de hemel. Gods volk, de gouden straten, bekleed met heerlijkheid. En dan vraagt christen aan uitlegger of ze daar zo wel binnen mochten gaan. Is dat ook uw vraag? Mag ik daar nou ook komen, heren, in de hemelse heerlijkheid? Of je er wel binnen mag komen en binnen mag gaan? En wat doet dan die uitlegger? Moet u opletten, gemeente. Dan pakt die christen bij de hand. En dan gaan ze nog wat hoger op zo. En dan komen ze vlak voor de ingang van dat paleis. En wat ziet dan christen? Dan ziet hij daar een schare mensen. Het zou zo de gemeente van Bethel kunnen zijn. Een schare mensen voor de deur. En die willen wel ingaan. In de hemel. In dat schitterende paleis. Maar ze durven niet. En dan kijkt Christen nog eens verder. En dan ziet hij daar bij de ingang een man zitten. Met een tafeltje. En een inkoker. Hè? Vroeger hadden ze een inkoker en deden ze een ganzenveer in of een ander voorwerp. En dan kon je zo schrijven. Er zit een man in een linnen gewaad met een inkoker bij een tafeltje en een boek. En iedereen die in wil gaan in dat paleis, die schrijft hij op. Die naam schrijft hij op. Inschrijving. En dan ziet Christen nog meer. Hij ziet niet alleen al die mensen die voor die deur staan, maar niet binnen durven. En die man met dat inkokertje, die iedereen opschrijft, die wel ingaat. En dan ziet hij ook vlak voor de deur van het paleis, ziet hij soldaten. Zwaar gewapend. En iedereen die dat paleis binnen wil gaan, die wordt door die soldaten tegengehouden. Ze slaan erop met hun zwaarden. En steken met hun speren. En dan begrijpt Christen, die mensen die daarvoor staan, die durven niet. Maar die willen wel naar de hemel. Maar al die vijanden daar, daar is toch geen doorkomen aan. Het is toch zo onmogelijk. En terwijl Christen dat zo ziet, die schrijver, die vijanden, die mensen daarvoor, ziet hij nog wat. Kijk, er komt een man aan. En die gaat naar het tafeltje. En die zegt tot die man naar het tafeltje: meneer, schrijf mijn naam eens op. Schrijf mijn naam eens op. En dan wordt die naam opgeschreven in dat boek. En wat doet die man dan? Wiens naam nu is opgeschreven in dat boek. Hij pakt zijn zwaard. Zijn helm op zijn hoofd. En gaat naar de ingang. De soldaten die er staan, die brengen hem zware, ja, dodelijke slagen toe, maar hij slaat zich met het zwaard door hun midden heen en komt in dat paleis. Komt in de heerlijkheid, in de hemelse gelukzaligheid. Waar hem een hartelijk welkom wordt toegeroepen. En waar iedereen verblijd is. Dat weer een kind van God is thuisgekomen. Door een ontzaglijke worsteling is thuisgekomen. Welkom geheten. En daar bekleed met die heerlijke klederen van heerlijkheid en heiligheid. Wat is dat? Wat is dat wat Christen daar ziet in het huis van de uitlegger? Die man, in zijn naam opgetekend, staat in dat boek. En die gewapend met zwaard en met helm zich een toegang verschaft tot de hemelse heerlijkheid. U verstaat het toch? Het is een strijd die Gods volk kent. Om in te gaan in de vreugde des Heren. Die man, zijn naam is opgeschreven. En de vraag van morgen, gemeente. Is uw naam al opgeschreven? Door die man. Met die inkoker. Nee, niet Augustus. De inschrijving, de overheid vordert dat ook van ons. Inschrijving daar in de burgerlijke stand, dat moet u maar doen hoor. U moet de overheid altijd maar gehoorzaam zijn. Maar de zaligheid ligt daar niet. Om een burger te mogen zijn van het andere koninkrijk. Ingeschreven op bevel van die andere Augustus, de Heere Christus. Want hij is de man met die inkoker. De man met het linnen gewaad. De naam van zijn kinderen opschrijft. God zal hen zelf bevestigen en schragen. En op de rol waar hij de volken schrijft, hem tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Is je naam opgetekend? Heeft u dat wel eens gezegd? Schrijf mijn naam eens op. Sta je opgeschreven? U zegt, moet dat, ja? U moet ingeschreven staan. Daarboven. Die goddelijke boekhouding. Niet zelf je naam gaan opschrijven. De man met de inkoker schrijft. Hou dat vast. Hoe moet ik dat verstaan vanmorgen dan? Geliefde zo. Zoals Gods woord het zegt. Want er komt een bevel van God. Een bevel en een gebod des Heren tot ons. De verheven God. Wat voor een bevel dan? Wat voor bevel? Jongen, meisje, man, vrouw, geef mij uw hart. Wees mijn kind en onderdaan. Bij mijn volk te behoren. Opgetekend te staan daar. In dat hemelsregister van al de kinderen Gods. Die eeuwig bij hun Heren zullen wonen. Geef mij uw hart. Dat bevel gaat uit van die verheven koning der koningen. Ook vanmorgen. Laat u met God verzoenen. Dat bevel van Augustus. En als dat vanmorgen tot ons komt. En het komt tot ons. Dan zult u gehoor moeten geven. Dan zult u gehoor. Geef dan uw hart. En zo bekeert God zijn volk. Hij komt niet met een belofte. Maar hij komt met een eis. Betaal wat gij schuldig zijt. Ik heb u volmaakt goed geschapen. Geef mij uw hart. Laat het kloppen van liefde voor mij alleen. Eer mij met heel uw leven. Doe het waartoe ik u geschapen heb. En ook vanmorgen weer geroepen heb. Geef mij uw hart. Geliefd en dan in de worsteling te komen. In de worsteling dat hart kwijt te moeten raken. Aan God die het waard is. Maar het niet te kunnen. Je eigen hart te leren zien. Als een hol vol van moordenaars en giftige slangen. Een gebied van opstand tegen God. Een vijand van God te zijn. De nood te leren zien. Wie ik geworden ben door de zonde. Een vijand van God. Op voet van oorlog levend met mijn schepper. Die worsteling om het dan goed te maken. Jezelf een weg terug te vechten naar Gods gemeenschap. Maar niet te kunnen, want de belagers zijn zoveel. En ik kan in eigen kracht nooit komen. Een mens zal het proberen hoor, en als vanmorgen de nood wordt opgelegd. De nood, ik moet sterven en God ontmoeten. Hoe zal het ooit goed komen? Als vanmorgen de hel open gaat, omdat u door uw afval van de levende God de dood verdiend hebt. O, dan zult u wel trachten om die welverdiende straf te ontgaan. Maar gij zult niet kunnen. In u is geen kracht tegen die grote menigte van vijanden. En zo, gemeente, zie ik u al vele jaren voor me zitten. Een menigte van mensen die wel de hemel in willen. Maar niet durven. Die zichzelf te die verover hebben. Die maar aan de kant staan toe te kijken. En soms gaat er een voor. Dan zeggen ze, het gehoord. Die jongen, daar is wat mee gebeurd. En dan zeggen ze, kijk, die vrouw, die kent een ander leven. Maar u staat er nog voor en u kijkt. En die man met het inkokertje wacht nog steeds. Schrijf mijn naam eens op. En u durft niet. Wat durft u niet? U durft uzelf er niet aan te wagen. Want u hebt uzelf nog zo lief. En u gelooft niet dat God goed is. Een eeuwige vreugde alleen bij hem te vinden. U gelooft niet. Dat ogen, dat bittere, dat vuile, dat verdoemelijke ongeloof heerst nog in uw hart. En wat moet er gebeuren? U moet naar de hel. Dat moet er gebeuren. U moet naar de hel. En dat zal ook gebeuren. Zo gij u niet bekeert. Alle naar de eeuwige verdoemenis. Geliefd. Daar moet u naartoe. En als u vanmorgen mag zeggen, oh God, daar moet ik naartoe. Met Maria, mij geschieden. Naar uw woord. Dan komt daar een pen in beweging. En dan wordt daar uw naam opgeschreven. Door hem die gekomen is. Om zondaren, goddelozen en vijanden met God te verzoenen.
El waardig hebt terug te brengen. De hemelse blijdschap. Het van God verliezen. En dan opgeschreven te wachten. Met de inkt van zijn bloed. Dan moet u eerst uw eigen doodvonnis ondertekenen. Met uw eigen bloed. En dan gaat hij uw naam opschrijven. Met zijn dierbaar bloed. Gekocht. Met de prijs van mijn leven. Van mijn eeuwig onvergankelijke goddelijke liefde. Gekocht met de prijs van mijn dierbaar bloed. En dan uw naam. En dan krijgt u de wapenrusting. De helm der zaligheid. Het zwaard des geestes. Als het woord van God. Om die strijd in te gaan. Om die strijd in te gaan met alles wat tegen u opkomt. En daar, geliefde, ligt toch de diepste nood. We hebben het hier zo goed. Wat zou ik hier strijden? Alles tegen. De wereld verlaat. Om weg naar God te gaan. Zeg het maar eerlijk. U heeft er geen zin in. Wel nu. Dan gaat u naar recht verloren. Dan kiest u vanmorgen voor uw eigen verdoemenis. Dat heeft u al gedaan. En u blijft het maar doen. En mag het dan eens zijn vanmorgen. O, schrijf mijn naam eens op. Opgetekend. Door die dierbare Immanuel. Het eeuwig schoot en wonderkind des vaders. Om het dan, geliefde, als je niet weggebracht wordt. En die strijd om in te gaan in de vreugde des Heren mag leren. Mag leren, wat is dat een troost voor de kerk. Dat voordat u zei, schrijf mijn naam eens op. Uw naam al opgetekend stond. In het boek des levens des lams. Dat de Heere zegt tot al zijn volk. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Ik heb uw namen gegraveerd in mijn beide handpalmen. En niemand rukte mijne uit mijn hand. Geliefde, de strijd om in te gaan. Die opgetekend staan in Gods hart. In Gods hand. In Gods wezen. Van eeuwigheid verkoren. Vijanden worden met God verzoend. En nog gaat het bevel uit. Van de koning der koningen. Ook in dit morgen. In deze dagen. Misschien wel uw laatste dagen. Dit bevel. Laat u dan. Met God verzoenen. Amen. Eindigen wij. Bedankt zeg. Zo gaat nog steeds dat bevel uit. Wat zijn we vanmorgen getekend, Heer? Wat heeft uw lieve kind en knecht toch veel licht gegeven toen hij in die christenreis ook dat mocht optekenen. De praktijk van ons leven. Weten van een hemel, misschien wel enig verlangen. Maar niet te durven. Ten diepste u te verdenken. Nooit de volheid en de rijkdom van uw goddelijk bestaan ontdekt. Genoeg aan het eigen verdorven, vleeselijk bestaan. Wat een ellende. Wat een ellende. Wat een arm. Heren, mag het nou eens voorbij zijn. Geef mij uw hart. Dat bevel heeft ook vanmorgen geklonken. En u bent het zo waard. Eeuwige liefde die gij zijt. Eeuwig licht dat in u woont. Ja, licht dat er ook zelf zijt. Eeuwig licht en liefde zijt gij. En dat maar niet te zien. In vijandschap voor te briesen. Tegen u in. In vijandschap maar voor te gaan. Niet zalig willen worden. Om als een vijand voor eeuwig weggeworpen te worden. Opgetekend. Bij diegenen die voor eeuwig verloren zullen gaan. Heer, dan gaat de prediking nog uit. Laat u met God verzoenen. Geef mij uw hart. Dat dat bevel nu eens ingang mag vinden. En hier ook deze gemeente aan het einde mag komen. Geef ze nog die opgetekend mogen staan. Die ook leren wat het is om opgetekend te worden door die man met die inkokker. Ezechiël 9 mag dat zo verklaren voor een kerk. Want daar zijn nou die zuchters. Wat is die strijd? Ach, Heer, het is zo vaak een strijd van zuchten. Over de gruwelen van Jeruzalem in de eigen harten leven. Een zuchtend volk, dat is toch dat strijdend volk. Een zuchtend volk die getekend wordt aan de voorhoofden. En die zullen ingaan. En dat houdt u over, een strijdend en zuchtend volk. En wat moeten ze doen in die strijd? Het maar steeds van u verliezen. Zuchtend, o God, wees mij tot hulp en sterkte. Want in mij is geen kracht tegen deze grote menigte. En wij weten niet wat wij doen zullen. Een zuchtend volk, om dan te ontdekken dat zelfs die zucht nog niet van zichzelf is. Maar die dierbare geest zucht in ons met onuitsprekelijke zucht. Dat is de strijd, Heer, om in te gaan. Geef nog een zuchtend volk, ook aan deze plaats. Er zijn tegenwoordig van die schreeuwers, die hooggeplaatste in zichzelf. Heer, maar waar is dat arme volk, dat daarin daaruit het niet kan bekijken. Dat leven het gegeven, en waarin gij zucht met uw zuchtingen. En al zuchtend komen zij thuis, en straks nog één zucht, dan zijn ze voor de derde keer geboren. Eeuwig in uw vaderhuis. Heere, zucht nog eens door met Ebit gesproken. Hoewel al uw kinderen maar thuis mogen komen. Gij zult het doen. Want gij hebt voor eeuwigheid u met dat volk verbonden. En u brengt ze thuis op de zuchtingen des geestes. De kracht van uw goddelijke liefde. Heere, dat we het ook mogen kennen. Bind het nog eens op in ieder van ons. Waarin spannend nog op weg naar huis. En geef dan in de middag van deze dag nog in alle rust samen mogen komen. Heer, op wat uw naam verheerlijk mag worden in de bekering van zondaren. We vragen het om Jezus wil. Amen. '87. Het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol, waar de volken schrijft hem tellen, als een Israël ingelijfd, het vierde vers van Psalm 87.
Thank you. harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.